Moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo, geachte luisteraar. Welkom vanuit het Allard Pierson in samenwerking met Amsterdam FM. Is dit een kerstverse uitzending van Moet Je Nou Eens Horen? In alweer de 17e aflevering gaan we praten met Eva van der Weert en Martijn Westrop. Milko Fijnebuik heeft hier een fijne reportage gemaakt vanuit het archief van het Allard Pierson. Nora van der Winde verzorgt de techniek in samenwerking met Erik Korver in de digitale studio van het altijd gezellige Allard Pierson. We gaan luisteren naar Ray Charles, What I'd Say, en u begrijpt straks waarom.
Treat me wrong. Come and love me, daddy, all night long. All right. All right. All right. All right. All right now. When you see me in misery, come over, baby, see about me now. Now. Song. She can battle and hold that dog, all right. All right. Oh, all right, all right, all right, now, now. Wait one time. Send you back now. I'm gonna talk myself. Mama, if you don't do right, oh, if you don't do right.
Yeah.
Ray Charles, What I'd Say. We gaan het vandaag hebben over HNT Onbeperkt. En daar is werkzaam onder andere Martijn Wester op en Eva van der Weert. En daarom zitten zij hier aan tafel. Martijn doet de marketing bij het Nationale Theater. Eva van der Weert is daar ook werkzaam bij het Nationale Theater. Samen zetten zij zich in voor HNT Onbeperkt. En daar gaan we over praten. Maar eerst wil ik eens even weten wie jullie zijn. Ik kijk even naar jou, Eva. En waar kom jij vandaan? Waar ben je geboren, opgegroeid, getogen?
Ik ben opgegroeid in Den Haag. En daar woon ik nu ook weer.
Oké. Okay. Tussendoor? Ja. Waar ben je tussendoor geweest?
Amsterdam. En ook nog eventjes in Engeland, maar dat was maar een halfjaartje.
Oh, wat deed je daar in Engeland?
Studeren. Theaterwetenschap.
Oké, want dat is dat ben je gaan doen na de middelbare school?
Ja.
Oké, en wat deed je tijdens de middelbare school al aan theater? Deed je zelf?
Ik heb gespeeld, musical gedaan, amateur allemaal, maar... veel gedaan en voor mijn profielwerkstuk heb ik ook zelf een voorstelling gemaakt als eindexamen.
Oké, en waar ging die over?
Die ging over 6 mensen op een station.
Oh, leuk. En die hadden mooie ontmoetingen of zo? Ja. Oké. Leuk. Nou, welkom allebei. En nog even door over jouw keuze voor theaterwetenschappen. Nu zit je bij het Nationale Theater, onder andere, want je hebt meerdere banen.
Ja, klopt. Ik ben ook hier bij de Theaterencyclopedie werkzaam.
Directe collega van Milko.
Directe collega van Milko.
Ja, dat had ik al gezien dat jullie elkaar een beetje kennen. Ja. En hoe ben je bij het Nationale Theater terechtgekomen?
Dat is eigenlijk al vroeg begonnen. Toen ik op de middelbare school zat, toen was ik ook jongere toneelkijker in Theater aan het Spui. Dus toen hadden we een groepje...
Dat is de thuisbasis van het Nationale Theater, toen?
Dat is wat voor de fusie... Nu wordt het allemaal bij het Nationale Theater. Maar dat is sinds 2017.
Ja, dat is nu meer dan 5 jaar.
Ja. Okay. En daarvoor was Theater aan het Spui en Koninklijke Schouwburg en Zaal 3 waren los van elkaar.
Oké, ja. En dus had je daar al een beetje een netwerk?
Toen heb ik Martijn ook al leren kennen, die hier tegenover zit.
Ja.
En dus zo ben ik er als bezoeker eigenlijk en als jonge theaterliefhebber terechtgekomen. En toen ik mijn master deed in 2018, theaterwetenschap, ben ik stage gaan lopen in zaal 3 bij de programmering. Ook een van de zalen van het Nationale Theater.
Oké.
En zo eigenlijk werkzaam.
Dat is een aparte afdeling, zaal 3.
Zaal 3 is is onze zaal voor jong talent eigenlijk.
Oké.
Voor afgestudeerde makers.
Ja. En hoe vond je dat om uiteindelijk terecht te komen bij je ideale plek?
Ja, geweldig.
Want hoe lang ben je daar nu werkzaam?
Ik heb dus in 2018 stage gelopen. En daarna ben ik eigenlijk gelijk in HNT Onbeperkt doorgerold.
Oké, dus je hebt de hele coronaperiode ook meegemaakt bij het Nationale Theater.
Ja, zeker.
Toneel. Ja, oh wauw. Ja, en nu gaat het weer helemaal los. Daar gaan we het zo over hebben. Ik steek even over naar Martijn. Martijn, waar kom jij vandaan?
Oorspronkelijk, ik slik het altijd een beetje in, dan kom ik uit Zoetermeer. maar mijn ouders hebben heel snel...
Dan luisteren we misschien ook mensen uit Zoetermeer, hoor. Ja.
Die reden heel hard naar Den Haag en ben ik daar geboren. Dus,
Okay.
Maar ik woon in Leiden. Dus, Maar ik denk altijd van als ik in Kijkduin was gaan wonen, dan ben ik ben je langer onderweg zeg maar naar Den Haag, naar de Schouwburg.
Oké. Ja.
Dus een korte afstand.
En hoe ben jij? Wat is jouw voortraject voordat je deze baan aannam?
Nou, ik heb heel lang gewerkt bij uitgeverijen hiervoor. Onder andere bij de SU, het waren ook praktijkuitgeverijen, juridisch, maar ook kunsttijdschriften gaven uit. En een heel leuk geschiedenistijdschrift, Spiegel Historiaal destijds. Hele leuke baan. En uiteindelijk werd het steeds specialistischer. Dat was juridisch-fiscaal. Ik ging heel veel naar theater. Ik hield ook heel veel van theater. Naar het Deens Danstheater vond ik heel erg leuk. Ik ging al naar Theater aan het Spui in die tijd, naar de Appel. Echt een onwijze theatergekkie was ik eigenlijk. Ik vond het heel erg leuk. En toen dacht ik van nou, eigenlijk waarom werk ik daar niet? Dus toen had ik gesolliciteerd bij het eigenlijk eerste...
Brainwave,
dan wordt het eigenlijk wordt je hobby wordt je werk. En toen had ik bij het NDT gesolliciteerd en toen net niet geworden, maar dat had zomaar wel gekund. En toen diegene met wie ik het sollicitatiegesprek had, die zei van nou, ik hou wel in de gaten als er iets vrijkomt.
Oh, wow.
En zo mailde me de vacature destijds van bij Theater aan de Spui voor marketeer door. En toen was ik gaan solliciteren daar.
En had je daar toen ook al enigszins ervaring? Deed je dat bij die uitgeverij ook?
Wel marketing, maar echt, ik had echt de ballenverstand van theatermarketing.
Maar je dacht, Pippi zei altijd, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
Ja, ja, dat was ook echt heel raar, hoor, want dan belde gezelschappen op, die zeiden van, hoeveel posters heb je nodig? En ik wist niet eens dat ik posters nodig had.
Nou, dus wat denk hoeveel, je zelf? Hoeveel hebben jullie nog over?
Het Theater van Spij was een klein theater, dus er was ook niet een andere marketeer van wie ik het kon leren of zo. Dus echt heel grappig. Maar dat is ook wel niet geremd door kennis. Het is helemaal goed gekomen.
Mooi. En dat is 5 jaar geleden?
Nee, het is echt heel lang geleden, want ik werk al sinds december 2005 heb ik toen gesolliciteerd.
Oké. Ja. Ah, je bent inmiddels een senior.
Echt een mega senior.
Oh, ja. Right. En dat is je niet aan te zien. even kijken. We gaan nu naar HNT Onbeperkt. Ja. Wanneer is dat begonnen?
Oh, ik ben altijd super slecht in jaartallen, maar het is 7 jaar geleden of zo.
Ja, seizoen 2018-2019. Dat was onze eerste, was ons pilotseizoen.
Ja.
Ja, ja, ik zie het ook staan. Ja, het pilotjaar in 2018 is er met hulp van Bartimeus Fonds, Handicap NL, experts en ervaringsdeskundigen veel kennis opgedaan en gestart.
Ja, ja, dat klopt.
Ja. En daar waren jullie allebei bij betrokken?
Ja.
Ja.
Oké, hoe ging dat?
Nou, het is eigenlijk begonnen allemaal met Saartje Oldenburg. Dat was een collega van ons. En zij werd op een gegeven moment ziek. En toen in haar revalidatieproces kwam zij allemaal mensen tegen die nooit naar het theater gingen. Omdat ze zeiden, ja, dat kan niet. Dat kan voor mij niet vanwege mijn beperking. En zij dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn. Dat klopt toch niet. Dus zij is een plan gaan schrijven op het moment dat ze zelf weer aan het werk ging om HNT Onbeperkt op te zetten.
Okay. Ja.
Ze werd ziek toen ze bij Theater aan Spij werkte. En uiteindelijk kwam ze terug en toen waren we gefuseerd.
Ah.
Dus dat was een raar,
en toen kwam
moment.
Ze meteen met een mega plan aan.
Ja, een heel goed plan. Zeker.
Ja, ja, ja. En omarmde iedereen dat meteen? Of vonden mensen, was er ook weerstand?
Ze heeft het toen voorgelegd, toen ze dit tegenkwam bij haar revalidatieproces aan onze directeur, Kees Debes. En die heeft haar eigenlijk aangespoord om dit plan te schrijven. Dus het was eigenlijk... Het werd meteen omarmd. Ook al toen, voordat het plan er was, werd ze aangemoedigd om hiermee verder te gaan. Want het is ook inderdaad heel raar als je geen theater bezoekt omdat je een beperking hebt. Dat moet theaterbezoek niet in de weg staan.
Ja, nou kan ik me herinneren dat als je bijvoorbeeld naar een kerk gaat of naar een concert, dat daar wel een audioverbinding is of er is een ringlijn.
Ja, ja. Hebben wij ook hoor in de Schouwburg.
Ja, ja, dus die was er al wel.
Ja, maar er is meer nodig. Als je echt doof bent, heb je een ringleiding, heb je niks.
Ja.
Want dan hoor je gewoon helemaal niks.
Ja.
Dus dan moet je het lezen of je moet een tolk hebben.
Ja, ja. En hebben jullie je eerst gefocust op de visueel gehandicapte auditie? Even de term vaststellen. Hoe noemen we de mensen die slecht kunnen zien, blind zijn, doof zijn? Wat is de term die jullie hanteren?
Wij zeggen gewoon wat het is. Dus als iemand niet hoort, is die doof of slechthorend. En als iemand niet kan zien, is die blind of slechtziend. Ja. Maar je merkt in de wereld, zeg maar, dat de termen door elkaar gebruikt worden. Dus iemand is, je kan ook zeggen, iemand is visueel beperkt.
Ja, ook de termen beperking en handicap worden door elkaar heen gebruikt. Maar het verschilt er per persoon wat iemand prettig vindt.
Ja. Ja. Wij proberen gewoon consequent te zijn door te zeggen doof, slecht horen, blind, slechtziend. En we gebruiken beperkt.
Okay.
Maar als je het anders gebruikt, volgens mij is dat ook niet fout.
En dove tolk, mag dat ook nog? Of,
Als de tolk doof is, mag je dat zeggen. Maar het is een gebarentolk.
Het is een gebarentolk. Oh ja, en dat is sinds de corona persconferentie natuurlijk helemaal een eigen leven.
Iedereen kent
het. Ja, precies.
En dan heb je nog gebarentolk, Nederlandse gebaren. Want, want we hebben nu een Vlaamse voorstelling die we naar Nederland willen halen. En die hebben een Vlaamse gebarentolk.
Oh, ja, daar zit ook echt verschil in. Ja. Ook qua dialect. En zo heb je ook een Friese gebarentolk?
Niet dat ik weet.
Nou, ja, er zijn wel dialecten in Nederlands gebarentaal. omdat volgens mij het best wel recent is eigenlijk dat dat een beetje gecentreerd is geraakt. Maar hiervoor, dat er eigenlijk drie, volgens mij, ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat er drie dove scholen in Nederland waren. Dus eentje meer in het noorden, eentje meer in het midden en eentje meer in het zuiden. En dat die echt hun eigen taal hadden. En dat is pas zo sinds de jaren 80 of zo, dat dat een beetje meer
algemeen
geworden is.
Ja, ja, ja. Oh, dus daar zijn ook verschillen in.
Ja.
Ja,
en het is nu een officiële taal, hè? Dus het is...
Het is officieel erkende taal.
Oké. Okay. Ja, ik zag laatst iemand die had ook weer zijn diploma gehaald voor de gebarentolk.
Ah ja.
Ja, ja. Iemand uit het theatervak. Dat is misschien voor mensen uit het theatervak ook... omdat die gewend zijn om met hun handen te praten.
Ja, ja.
Ja, grappig genoeg.
Ja,
ja, ja. Komt dat, ja. Is dat een... kruisbestuiving die vaker voorkomt, ja.
Ja, mooi, mooi. Toen begon men in 2018 met het pilotjaar. Hoe ging dat in zijn werk? Waren dat alleen de voorstellingen van het Nationale Toneel?
Nou, de grap is, wisten wij in het begin helemaal niks. Dus we hebben eigenlijk gewoon alles aangegrepen om te doen. We zijn met partners die er heel veel verstand van hebben in zee gegaan. En we hebben verschillende voorstellingen uit ons programma gekozen. Waar we dachten, nou, dan gaan we die toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Dan gaan we die toegankelijk maken voor doven en slechthorenden. Die gaan we prikkelarm aanbieden.
Want dat zijn de drie pijlers, ja. Hè? Komen we zo nog even langer op terug. Ja. Maar...
En toen zijn we, en wij wisten helemaal niks. Ja, dus ik wist niks van de doelgroep. We wisten niet waar die mensen op zitten te wachten.
Wat ze prettig vinden.
Ja,
of...
en waar je rekening mee moet houden. Dus we zijn gewoon in het water gesprongen, zeg maar, zonder te weten wat de temperatuur is.
Mooi gezegd. En hoe was dat dan? Want ik weet toevallig uit ervaring dat jullie dan ook aan de acteurs of muzici vragen van tevoren om even bijvoorbeeld bij de blinden en slechtzienden om daar een contactmoment te hebben. Ja. Dat mensen even kunnen voelen. Meet and feel heet dat.
Ja, ja, ja. Heel leuk. We hadden met Komt het Ziende doet dat. En toen ook in het pilotjaar hebben we met Komt het Zien gewoon een voorstelling toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. En zij doen dat al jaren. Dus zij zijn expert op dat gebied. Zijn daar heel goed in.
Zij doen dat veel langer dan 2018.
Ja. Ook in andere theaters doen ze dat. En wij hebben hun expertise gevraagd om dat bij ons te komen doen.
Toen werd het water al wat lauwer.
Precies. Het werd steeds lauwer. Want we leren dus van organisaties Komt het Zien. Door te zien hoe zij dat doen. Ze hebben een audiodescriptieset waarmee ze met de blindentolk in contact staan. Die achter in de zaal dan alle visueel belangrijke aspecten vertelt in de voorstelling. En bij de meet and feel vertellen ze eigenlijk al een beetje van hoe het decor eruit ziet. Wat de grote scènewisselingen zullen zijn. Wat alle visueel van belang zijnde dingetjes leggen ze eigenlijk bij de inleiding al uit. Zodat ze tijdens de voorstelling zo min mogelijk hoeven te storen. Ja, want dan hoeven ze alleen maar te zeggen, nu komt dat en dat uit het plafond vallen, bij wijze van spreken. Of nu komt die en die op. En dan weten diegene al van, oh ja, die heeft die grote jas aan met die grote hoed.
Oh ja, geweldig. Ja.
En dan komen de acteurs ook eventjes op en die vertellen dan in hun rol iets over zichzelf. Van, bijvoorbeeld beschrijven ze hoe ze eruit zien. Dus dan wennen de bezoekers al een beetje aan hoe ze eruit zien, hoe de stemmen klinken. En dan weten ze welke rol bij welke stem hoort.
Ja.
En dan hebben ze in de zaal zo'n slechte koptelefoon op. Dus niet zo'n over-ear dat met noise cancelling, maar juist dat je alles in je omgeving gewoon kunt horen.
Oh, ja.
En,
ook de reacties van het publiek.
Ja, want het is natuurlijk leuk om samen live in de zaal te zitten.
Dan. Ja, wat goed zeg.
En eigenlijk het enige wat je mist is het zien. En voor de rest heb je elke ervaring die de rest van de bezoekers ook hebt, heb je dan gewoon ook.
Mooi, we gaan zo verder praten. We gaan even luisteren naar een heel mooi nummer van Simone Kleinsma uit 2008. Stille liefde, origineel van Charles Aznavour.
Mijn lief maakt geen geluid. Zijn handen zijn zijn taal. Zijn vingervlug ballet vertelt een heel verhaal. Doordat hier zijn ziel en zaligheid in legt, hoor ik diep in mijn hart elk woord dat hij niet zegt. En daarom leer ik nu een taal die hij verstaat, want ik wil dat hij hoort hoe mijn hart voor hem slaat. Ik ben nog wat onthand, dat spaart mij gekwek. Vanavond heb ik met mijn lief een goed gesprek. O, mijn lief, stille lief. O, mijn lief, stil en lief. Al heb ik je stem nog nooit gehoord, toch hoor ik ieder woord. Want je spreekt uit je hart. Ik hoop maar dat je straks verrast zult zijn en blij. Ik leer gebarentaal. Dus heren, sta me bij. Mijn lief, ik doe mijn best, maar voel ook drempelvrees. Want als mijn hand zo trilt, gebaar ik straks Chinees. Dus als ik mij verspreek in mijn onhandigheid, neem mij dan bij de hand, want ik wil zoveel kwijt. Geluidloos op gevoel begrijpen wij elkaar. Mijn lief, jij stal mijn hart met één enkel gebaar. O, mijn lief, stille lief. O, mijn lief, stil en lief. Ik geloof niet pas nu jij het zegt, want nu voel ik het echt. Echte liefde bestaat. Want ons zwijgen is goud.
Simone Kleinsma uit de voorstelling Songs from the Heart, februari 2008 ging die in première. Prachtig. En ze deed dit nummer ook met gebarentaal tijdens het lied. We praten vandaag met Eva van der Weert en Martijn Westerop. En het gaat voornamelijk over HNT Onbeperkt. En dat zijn voorstellingen die georganiseerd worden. Nee, ik zeg het verkeerd. Het zijn evenementen in en tijdens voorstellingen voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen die gevoelig zijn voor prikkels. Voorstellingen voor mensen met hoge prikkelgevoeligheid. Zeg ik dat goed, Eva?
Ja, dat klopt. Ja. Vaak veranderen weinig aan de voorstelling zelf, maar inderdaad de randvoorwaarden eromheen bij een theaterbezoek, die proberen we wat prikkelarmer te maken.
En hoe doen jullie dat dan?
In de Koninklijke Schouwburg hebben we nu standaard een rustruimte. Dus daar kun je voor, na, tijdens, in de pauze, maar ook tijdens de voorstelling als je er even uit wil, kun je daar zitten om even tot rust te komen.
Okay.
Je kunt ook plekken boeken die een eigen ingang de zaal in hebben en die ingang zit eigenlijk tegenover de rustruimte. Dus je kunt heel makkelijk ongezien in en uit als je er even uit zou willen.
En is het geluid bijvoorbeeld zachter?
Dat niet, maar er liggen wel koptelefoons en oordoppen.
En dan kan je zelf het geluid
Ja, dan kun je zelf een beetje reguleren wat je fijn vindt.
Oké, en je ziet wel eens voorstellingen waar staat van mensen die gevoelig zijn voor stroboscopen en zo. Is dat dan daar ook aangegeven van tevoren?
Zeker. Ik ben nu bezig met voorbereidingsdocumenten voor de voorstellingen die door het Nationaal Theater zelf worden geproduceerd. Waarin je dus van tevoren echt per scène of op tijd kunt lezen van, nou ja, er zit een stroboscoop en die komt na een half uur. Dus dat je echt...
Dan ook schiet niet, je die rustruimte in.
Niet op de spanning hoeft te wachten. En dat, ja. Ja, dus...
Dat je weet dat het eraan komt.
Dat je weet dat het eraan komt. Ja. Dat kan heel veel spanning wegnemen. En het mooie daaraan is dat we vaak merken dat, en terughoren uit de doelgroep, dat zo'n rustruimte en zo'n voorbereidingsdocument, doordat het er is, hebben mensen vaak die rustruimte bijvoorbeeld ook helemaal niet meer nodig. Oh. Maar de gedachte dat die er is en dat je er even heen kan, neemt al zoveel spanning weg, dat zo'n theaterbezoek dan dus mogelijk wordt.
Wat mooi, want ik heb nooit gedacht, ja, altijd wel met mensen met epilepsie dan, hè, kans op epilepsie, dat ze dan bij die wisselende flitslichten en dat soort dingen, maar een hoge prikkelgevoeligheid, dat je daardoor niet naar theater zou gaan. Dat is wel heel mooi dat jullie daar ook aan hebben gedacht. Bestond dat ook al eerder? Omdat komt dat zien bestond eerder dan dat jullie daarover nagingen, denk ik, was dit? Of hebben jullie dat onder de aandacht gebracht?
Het was een van de pijlers inderdaad waar we ook mee gestart zijn. En wij lieten, Komt de Tien heeft ons geholpen met de blinde voorstellingen. Ja. En onbeperkt genieten voor prikkelarm bezoek.
Oké. Okay. Ja. Okay.
En aanvankelijk hadden we ook in dat pilotjaar, toevallig in zaal 3, waar Eva dan stage had gelopen, een voorstelling gekozen van Steve de Jong, om helemaal prikkelgevoelig te maken, prikkelloos te maken.
Oh,
of prikkelarmer, niet helemaal loos natuurlijk, kan niet.
Nee,
maar dus dan hebben we ook naar de inhoud van de voorstelling gekeken, maar ook naar alle omstandigheden in zaal 3. Wat, nou, als je de ruimte kent, het is een betonnen doos waar een heel goed cappuccino-apparaat staat, die dus keihard lawaai maakt als iemand een kopje koffie bestelt. Ja. De rustruimte die we bedacht hadden om daarin te richten, die hadden we onder de tribune geplaatst. Dus maar die was van hout. Dus als je onder die tribune gaat zitten om als een rustruimte, nou, dan word je gek als hij dus iemand op en neer loopt op die houten planken.
Ja.
De deur was van glas en metaal. Dus als dat iedere keer dichtvalt, dan hoor je... Dus,
daar sta je niet bij stil, hè?
En ook de stoeltjes verplaatsen over in de foyer. Ja.
Onder al die stoeltjes veeltjes lopen plakken. En,
je moest bizar veel aanpassen, wat bijna gewoon niet te doen was.
En dus zo belangrijk dat jullie dat wel hebben gedaan.
Wel belangrijk, maar bijna niet te doen.
Ja.
Dus ook de voorstelling hebben we toen gekeken van, we hebben een extra pauze in de voorstelling gemaakt, zodat mensen tijdens de voorstelling makkelijk de zaal konden verlaten of nog eventjes in de rustruimte te zitten. Of, we hebben het licht iets naar elkaar toegebracht in de zaal en op het toneel, zodat dat geen groot verschil zou zijn.
Ja.
Wel zachte muziek, zodat als er ineens, dan heb je een soort basismuziek, en als het ineens van stil naar een knal, dan heb je ineens een heel groot contrast.
Ja. Dus eigenlijk heel veel zintuigen, dat is allemaal afgetikt qua prikkels.
We hebben ons volledig laten adviseren door Onbeperkt Genieten, alle boxen aangevinkt die nodig waren om het mogelijk te maken. En nu hebben we een light versie die we altijd in de Schouwburg kunnen doen. Hè? Dus daarmee hebben we gekozen voor het prikkelarm ontvangst. Dus we hebben voorbij de rijverklaring bijvoorbeeld. Hoef je niet in de rij te staan bij de kaartjes.
Voorbij de rijverklaring?
Ja. Dat is gewoon een A4'tje dat je kunt downloaden. Maar dan hoef je niet al uit te leggen van wat je hebt en waarom. En, nee, het gaat op basis van vertrouwen. Iedereen zou het kunnen doen. Maar als je er echt gebruik van wilt maken, dan kan je voorbij de rij en dan wijst iemand naar de mogelijkheden van zo'n rustruimte en wat er nog meer mogelijk is. En Eva heeft een onwijs mooi document gemaakt, hè, waar al een foto staat van hoe een medewerker eruit ziet. Daar zit een prikkelplattegrond in, dus dan weet je van, nou, daar zit de bar, daar is het druk, daar is de garderobe, daar is het druk. Ja, dus je kan je ook een beetje dat ontwijken als je dat vervelend vindt. Of je erop instellen, dat kan natuurlijk ook. Hè. Soms als je weet dat het eraan gaat komen, dan denk je van, nou, dan rust ik 's middags wat meer, of ik heb gewoon de dag daarna een roldag, maar ik wil heel graag die voorstelling zien en dat kan dan.
Mooi. Mooi. We gaan zo verder over de andere twee pijlers. Want die prikkelgevoeligheid is natuurlijk een hele mooie. Maar ik wil straks ook wel meer horen eigenlijk over de doven en slechthorenden en de blinden en de slechtzienden. Maar zoals altijd heeft Milko weer een totaal ander onderwerp aangeboord.
Het heeft weinig hiermee te maken.
Nee, maar dat is ook maar altijd wel leuk. Zo leuk. Ja.
Ja. Ja, nee, ik was weer in het archief afgelopen week. En we hebben regelmatig wel bij de theatercollectie en ook de encyclopedie stagiairs die onderzoek doen naar of een onderwerp waarbij ze echt archieven ingaan om onderzoek te doen en dan daarover schrijven voor de encyclopedie. Maar we hebben ook wel soms stagiairs die echt daadwerkelijk helpen met bijvoorbeeld het verwerken van archieven. Die nog op de die we altijd maar wel binnen hebben, maar waarbij nog niet duidelijk is wat er eigenlijk precies in zit. Ja, en ik kwam een van onze stagiairs tegen en ik heb haar wat gevraagd.
Oké, we gaan luisteren.
Het is een drukke dag hier in het depot van de theatercollectie, want straks komen de vierdejaars studenten muziektheater van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten op bezoek. Zij gaan vandaag onderzoek doen naar de musicals uit de jaren 70. We maken daar voor de opleiding binnenkort een mini-tentoonstelling over. En ze gaan ook materiaal uit die voorstellingen opvoeren. Nou, dat is hartstikke leuk. Vorig jaar deden we dit project ook met de toenmalige vierdejaars studenten. Ging ik ook naar Tilburg om het eindresultaat te zien en te horen. En de reportage die ik toen maakte, die kan je nog terugluisteren in aflevering 6 van Moet Je Nou Eens Horen. Maar op dit moment ben ik even op weg naar een andere student die hier in het depot rondloopt. Ja, ik ben hier dus even neergeploft naast Alisa Stegers, ook student, maar dan van de opleiding theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat ik even mag storen.
Ja, natuurlijk.
Je loopt hier natuurlijk al een aantal maanden rond nu. Wat heb je afgelopen tijd hier gedaan?
Ja, ik ben met de archieven bezig gegaan, want er zijn heel veel archieven waar nog geen inventaris van is, waar dus nog niet echt van duidelijk is wat er nou in zit. Dus dat is heel onhandig voor onderzoekers. Want die moeten dan een hele doos opvragen, terwijl ze anders alvast kunnen kijken van wat zit hier nou precies in. Dus ik ben daar bezig mee gegaan om dat allemaal uit te zoeken en te beschrijven en in een inventarislijst te zetten. Zodat dat, ja, dat makkelijker is voor onderzoekers om daar te weten wat er allemaal te vinden is.
En wat voor soort archieven heb je dan onderzocht?
Ik heb heel veel wat kleinere archieven van eigenlijk alleen maar vrouwen,
ja,
in de theaterwereld. Maar dat kan dan van alles zijn. Ik heb een danseres gehad. Ik heb een vertaalster gehad. Ik heb een actrice gehad. Ja, echt van alles.
Ja. En zijn er nog dingen die in die twee maanden dat je hier nu rondloopt hebt ontdekt, waarbij je dacht van nou, dit is echt heel bijzonder dat ik dit nu tegenkom?
Zo.
Dat is een grote vraag.
Een grote vraag. Nou ja, eigenlijk het meeste wel een beetje. Er zijn wat handschriften tussen geweest op een gegeven moment van gedichten van Martinus Nijhoff. Mm-hmm. Wist ik zelf van tevoren niet dat dat een hele bekende was, maar dat is blijkbaar een hele bekende Nederlandse, ja, dichter. Maar ook met meer theater, nu net wat met Samuel Beckett. Ook handschriften van de Nederlandse vertaling, maar ook correspondentie. Dus dat soort oude dingen ook van 19e eeuw, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw vind ik wel, ja, gaaf, ja, om mee aan de slag te gaan.
Ik kan me je ook het voorstellen, want ik zie inderdaad hier een doos staan met Jacoba van Velde.
Ja.
Wie is dat bijvoorbeeld?
Jacoba van Velde was een vertaalster, voornamelijk. Ze schreef ook zelf, maar ze is voornamelijk bekend voor de vertaling die ze heeft gedaan voor meerdere Franse en Franstalige schrijvers.
Ja, je hebt je dus uiteindelijk toen je stage moest vinden voor je opleiding gedacht van nou, dit, ik ga lekker het archief in. Heel veel medestudenten, ja, gaan misschien bij voorstellingen meelopen. Jij dacht nee, dat ga ik niet doen. Waarom leek het je leuk om het archief in te gaan?
Ja, ik heb geschiedenis altijd al heel leuk gevonden. Ik weet ook van mezelf dat ik niet heel erg goed ben met voorstellingen van toch een beetje plankenkoorts. Ja, ja. Vandaar de theaterwetenschap en niet het theater zelf.
Je bent niet de enige die dat op die manier kiest. Ja, ja, ja.
Dus toen ben ik een beetje, ja, volgens mij heb ik toen in een tutorgesprek hebben we het er een beetje over gehad van wat zou dan bij mij passen. En ik heb het zelf ook wel over archieven gehad met om dus echt met die gewoon die geschiedenis van het theater bezig te zijn. En toen ben ik hier beland, want het is eigenlijk de plek om te zijn als je en het archief en theater wilt hebben bij de theatercollectie.
Ja. En als je dan nu terugkijkt op die 2 maanden, hoe zijn die bevallen? Smaakt het naar meer?
Zeker goed bevallen. Ja, ik heb me toevallig net 2 weken geleden opgegeven voor de Master Archival and Information Studies.
Oh, wat goed.
Omdat ik hier toch echt heb gemerkt dat ik het heel leuk vind en dat ik hier waarschijnlijk wel mijn werk van wil gaan maken om in het archief bezig te zijn. Mm-hmm. Dus ja, het is me zeer goed bevallen.
Nou, wat fijn. Je hebt ook stages waarbij je denkt van ja, dit is nu leuk geprobeerd, maar dat is het niet voor mij. Maar blijkbaar dit dus wel.
Ja, en dat is ook een antwoord op zich. Ja. Het was ook zeker om uit te zoeken of ik ermee verder wou gaan. Maar gelukkig is het bevallen.
Ja.
En kan ik daar zo mee door.
Nou, dan zien we je misschien binnenkort na je master dan hier weer terug.
Misschien wel.
Nou, hartstikke leuk.
Dankjewel Milko, ja, voor dit mooie gesprek weer.
Graag gedaan. Het is leuk dat als mensen heel enthousiast worden van waar ze mee bezig zijn en een soort vlammetje opbloeit. Opbloeit.
Ja, en jouw collega naast je, Eva, is ook op die manier via de stage terechtgekomen op haar ideale werkplek. Dus hoe mooi is dat? Toch, Eva? Je herkent wel zaken, denk ik, in het verhaal van Elisa Stegers.
Zeker, ja. Eigenlijk veel van wat ik nu doe. Ik schrijf ook nog voor Theaterkrant en dat is ook begonnen met een stage. Bij Nationaal Theater is ook begonnen met een stage, dus het kan zo.
Dat is mooi, dus het is heel belangrijk om een plekken te zoeken als je stage loopt waar je ook echt je betrokken bij voelt, zodat het wellicht een toekomstige werkplek wordt.
Ja.
Ja, mooi. Even terug naar HNT Onbeperkt. Ik zit aan tafel met Eva van der Weert en Martijn Westerop. Eva, ik kijk weer even naar jou. We hebben net de pijler prikkelgevoeligheid besproken, maar doven en slechthorenden, die hebben natuurlijk wel het zicht, maar missen de stemmen.
Ja.
Of voor een groot gedeelte. Hoe lossen jullie dat op, behalve met een gebarentolk?
Naast gebarentolken zijn er ook schrijftolken. Dus voor mensen die gewoon Nederlands kunnen lezen. En schrijftolken die zitten dan vaak achter in de zaal of bij iemand in de buurt. En die hebben een soort speciaal toetsenbord waarop ze heel snel mee kunnen typen met wat er wordt gezegd.
Simultaan vertalen, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ja.
En mensen kunnen dan op een iPad bijvoorbeeld meelezen.
En die zitten dan achter in de zaal, zodat ze de rest van het publiek... Want daar zit natuurlijk licht op, of...
Ja, er zit licht op, inderdaad. Maar vaak wel met een zwarte achtergrond, met lichte letters. Dus het valt wel mee.
Ja.
En het is... Als je echt niet kan horen, dan kun je prima achter in de zaal zitten. Maar vaak is het ook fijn als je nog een beetje hoort om wel een beetje vooraan te zitten. Zodat je wat je nog kunt horen wel meekrijgt.
Ja, ja. En toch ook weer de reacties van het publiek hoort en voelt.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, dat is iets wat ik in het begin ook helemaal niet wist. Maar toen ik meer leerde over gebarentolken en theater, dat gebarentolken dus de reactie van het publiek vaak ook meenemen in...
Oh, er wordt nu hard gelachen.
Ja.
Ja, 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 ja. Oh, geweldig, ja. Martijn, visueel... Nee, we gingen zeggen blind en slechtziende.
Zo zeg ik het, ja.
Ja, ja.
Maar ik wilde nog zeggen over de gebarentaal. Ik dacht altijd dat iedereen die doof was gebarentaal kon begrijpen, maar dat is helemaal niet waar. Dat is heel veel mensen die zijn afhankelijk van schrijftolk inderdaad.
Of liplezen?
Ook, ja.
Dus ja,
ook.
Ja, en waar we het net over hadden, ook dat mensen... er zijn verschillende mogelijkheden, maar dus ook... kom ik zo op.
Ja, maar gebarentolken is niet altijd de oplossing.
Ja. Nee, oh ja, precies. Wat ik wil zeggen is dat die gebarentolken hebben ook allemaal dialecten en verschillende versies. Ik begreep dat er 3 gebarentolken opleidingen waren. En dat is nu samengetrokken tot 1 taal die ze allemaal leren.
Niet de opleiding van de gebarentolken, maar om scholen voor dove kinderen.
Oh, oké. Okay.
Dus de talen die daar ontwikkelden, die gingen automatisch in een soort eigen dialect. Maar ja, nogmaals, ik hoop dat ik dit goed zeg, want de geschiedenis van Doof Nederland, daar zijn veel meer mensen die daar veel meer van af weten dan ik. Maar
ja, jullie doen een poging en doen je best. Ja, dat is natuurlijk al gaande. En steeds ervarener en steeds meer wijsheid ontwikkelen jullie daarin.
Ja, zo is het ook letterlijk gegaan.
Ja. De blinde en slechtziende. Welke mogelijkheden zijn daar, behalve die meet en feel, van komt het zien?
Eigenlijk wat Eva net zei, met doof en slechthorend plaatsen we ze ook voornamelijk een beetje vooraan in de zaal. Want niemand is echt 100%, want nou, er zijn natuurlijk wel mensen die 100% blind zijn, maar vaak kan je nog een beetje zien. Of je hebt
schimmen.
Schimmen, of soms heb je tunnelvisie, hoe zeg je dat? Dat je dus in zo'n koker kijkt. Of soms zie je vlekken, dus dat je daardoor je zicht helemaal beperkt is, maar ook weer niet helemaal blind. Dus dan we proberen altijd plekken aan de voorkant van de zaal te reserveren, zodat we, dat zijn dan mooie plekken, weet je.
Hebben jullie een vaste groep mensen die komt?
Nee, het zijn steeds andere mensen. Maar we werken heel erg leuk samen met de Oogvereniging bijvoorbeeld.
Ja. Wat is dat voor club?
De Oogvereniging is een landelijke vereniging van mensen die blind of slechtziend zijn. Maar we werken ook samen met Visio en met Bartimeus.
Visio, spel je V-I-S-I-O.
Ja, echt op het visuele, Visio. Ja. De Koninklijke Visio en Bartimeus. Dus zo proberen we de mensen die nu lekker wel naar theater kunnen te bereiken. Vaak staan we in hun nieuwsbrief en je hebt ook allemaal agenda's en zo.
En doen jullie nog activiteiten naast de theatervoorstellingen?
Het leuke was wel dat een keer de Oogvereniging had een uitje in Den Haag. Dus ze gingen een rondvaart maken en toen had de voorzitter van de Oogvereniging van Zuid-Holland gevraagd van kunnen we een rondleiding krijgen door de Koninklijke Schouwburg? Nou, dat ik zeg maar ja, waarom zou je dat willen? Hè? Als je, ja, dan laat ik alles zien, maar je kan er niks van zien. Ja, hij zegt nee, je moet gewoon omschrijven. En het is heel belangrijk dat mensen die blind zijn weten hoe ze er kunnen komen. Ja, dus gewoon al een keer op die plek geweest zijn. Dat verlaagt de drempel enorm voor een volgende keer. Dus ik ging er helemaal mee en ik geef al vaker rondleidingen door de Schouwburg. Dus ik denk, nou, dat kan ik. Dus ik had samen met een collega hebben we de rondleiding gedaan. En inderdaad iedere plek omschreven en de hoogte van de toneeltoren omschreven. We hebben een draaitoneel in de Schouwburg, dus ik heb helemaal uitgelegd over hoe dat het een soort stellingachtige constructie is, als een soort steiger. Maar uiteindelijk was dat zo'n mooie, ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Misschien wel een van de leukste rondleidingen die ik toen gegeven heb.
Was het ook confronterend? Want je gebruikt termen waarvan je denkt, ja, steiger. Weet iedereen dan wat je bedoelt met een steiger? Want dat kan ook een steiger in een watertje zijn. Of
ja, nee, ik probeerde echt heel veel. Ja, ik probeerde heel veel synoniemen en af te tasten of ik herkenning.
Okay. Werd je gecorrigeerd ook?
Nee. Ik had echt, volgens mij echt een hele leuke groep. En we hebben zo'n mooie plafondschildering in de zaal. Die zat ik ook. Die beschrijf ik altijd eigenlijk. Want het is ook leuk om te zien wat op die voorstelling te zien is. Maar ja. Ja, eigenlijk was het heel logisch om de rondleiding ook voor blinden en slechtzienden te geven. Terwijl ik eerst dacht van, nou, ik zag het nut niet, maar helemaal goed gekomen. Ja. Ja.
En tegenwoordig wordt ook, ik vond tenminste bij de hospita, nou we het toch over Simone hebben gehad ook. De hospita zag ik dat er een voorstelling aangekondigd wordt met een blinde tolk dan ook. En dat was dan 4 februari. En dan wordt er gezegd, nou er is een blinde tolk van Komt het Zien. Een live audiodescriptie. Kunnen blinden en slechthorenden horen via een speciale koptelefoon. De blinde tolk geeft extra uitleg. Wat jij net zei over decor en kostuum, meet en feel. En de reacties zijn dan, de blinde tolk heeft even zijn ogen aan mij geleend.
Komt het zien net wel mooie.
Ik zie geen steek en toch heb ik alles gezien.
Ja, die van, ja.
En de blinde geleidehonden mogen zelfs ook de zaal in.
Ja. Ja.
Dat is ook gewoon wettelijk verplicht. Hè? Je mag er ook een hulphond mag je ook niet weigeren.
Okay.
Het zou raar zijn als dat gebeurt.
Ja. We gaan even naar een lied wat jullie hebben aangedragen. Mag ik je ogen even lenen? Eva, vertel, waarom deze keuze?
Het is eigenlijk net anders dan je zou verwachten. Want mag ik je ogen even lenen? Klinkt alsof het over audiodescriptie gaat, maar dat is in dit geval eigenlijk helemaal niet zo. Maar ik vond de titel toch toepasselijk. Maar dit nummer komt uit een voorstelling die net heeft gespeeld, gemaakt door H&T Jong, dus de jongerenproductieafdeling van het Nationale Theater.
Is dat dan weer die Studio 3? Of die Zaal 3?
Nee, dit staat er los van. Zaal 3 is echt de zaal waar ook geprogrammeerd wordt. En H&T Jong is een producerende gezelschap.
Oké, gewoon een onderdeel.
Ja. En die voorstelling, Let's Talk About Sex, daar zat muziek in van Prinses en de Geit. Dat een hele leuke nieuwe Haagse band is.
Goeie titel ook, ja.
En die hebben daar hele mooie liedjes geschreven voor deze voorstelling, waaronder deze.
We gaan luisteren.
Ja.
Mag ik je ogen even lenen?
Mijn vingers lijken worsten, doe snel mijn ogen dicht. Een veel te smalle borst en dit hoofd is geen gezicht. Geen biceps en geen sixpack, geen spieren om het bot. Ik wens alles wat ik niet heb, ik wens dit lijf kapot. En ik verstop, ik kan er toch niks aan veranderen. Ik hou gewoon mijn kom. Ik wil niet naar het zwembad, ik wil niet naar het strand. Geen weegschaal in mijn huis en geen spiegels aan de wand. Zet me op een eiland en zwijg dit lichaam dood. Vraag mijn hemd niet van het lijf, want ik geef mezelf niet bloot. Lief, mag ik je ogen even lenen? En dan zie ik terwijl wat ik haat plots is verdwenen. En dan zie ik er vast stukken mooier uit. Lief, mag ik je ogen even lenen? En dan zie ik terwijl ik de mijne sluit. Alles wat ik haat plots is verdwenen. En dan zie ik er vast stukken mooier uit.
Mag ik je ogen even lenen uit de voorstelling Let's Talk About Sex van H&T Jong. Maar wel relevant voor dit onderwerp, uiteraard. Wat zou er nou nog in de toekomst kunnen verbeteren? Hoe is de samenwerking vanuit Den Haag met de rest van Nederland? En waar zijn jullie mee bezig voor de toekomst eigenlijk? Wat is er allemaal nog meer mogelijk?
Ja, wat we eigenlijk afgelopen jaar gedaan hebben, is zelfs een audiodescriptieset gekocht.
Hoe ziet dat eruit?
Ja, het is eigenlijk zoals deze studio eigenlijk. Je hebt een zender. En vervolgens heb je al die koptelefoons met zo'n ontvanger. En dan kan de blinde talk achter in de zaal via de zender naar alle koptelefoontjes in de zaal vertellen.
Is het een beetje silent disco idee?
Ja, precies dat. Ja. Precies dat.
Okay.
En we hebben nu zelf een blinde talk opgeleid. Dus Erna van den Bergen, onze dramaturg, heeft echt een opleiding gevolgd als blindentolk. En die kan, het voordeel daarvan is dat ze ook mee kan repeteren met de voorstelling. Dus ze kan samen met de regisseur een invalshoek van haar audiodescriptie vinden. Ja, dus een goed voorbeeld vind ik altijd met Jerma.
Het is natuurlijk een prachtige combinatie met als dramaturg zijnde.
Ja, zeker. Ja? Ja, dus je kan natuurlijk plat zeggen van nu komt die en die op. Ja, dus dat is ook helemaal juist. En iedereen begrijpt wat ze bedoelt. Maar het is leuker om te zeggen van met Jerma had ze bijvoorbeeld bedacht dat ze het alter ego was van de hoofdpersoon.
Oh,
dus dan vertelt ze, ik hoor mijn minnaar vanuit de bosjes komen.
Oh, wat goed zeg.
En dan heb je toch eigenlijk een nieuwe laag in het toneelstuk die gewoon helemaal klopt.
Je kruipt in de hersenen van degene die opkomt.
Ja, en iedereen volgt het. En het is,
dan zou je bijna als ziende persoon ook die je koptelefoon opvillen.
Dat is sowieso leuk om een keer te doen.
Ja. En dat soort ontwikkelingen, daar zijn jullie mee bezig. Dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Zijn er andere dingen, Eva, die in ontwikkeling zijn?
Ja, zeker. Die voorbereidingsdocumenten voor mensen die prikkelgevoelig zijn, daar zijn we echt meer mee aan de slag. Dus ik ben er nu een aan het maken voor Wachten op Godot. Die gaat volgende week bij ons in première en daarna het hele land
volgende week, als in welke datum?
9 maart.
9 maart, oké. En die speelt tot?
Dat is een hele goede vraag.
De rest van het seizoen? Gaan we even opzoeken.
Ja, gaan we even opzoeken.
Terug? Ja.
Die gaat het hele land door. En ik heb dan nu dus een overzicht gemaakt met de wat heftigere prikkelmomenten per op tijd. Dus, ja. En dat sturen we dus naar alle theaters waar die op tour komt. Dus,
En hoe zijn theaters daarin? Zijn sommige theaters daar actiever of staan die er meer voor open? Of is het voor sommige theaters ook een soort must? Of dat ze gewoon... Of dat ze dat ook het hele idee omarmen van die drie pijlers?
We merken het nu met onze eigen voorstellingen die we nu toegankelijk maken op tournee, dat het heel erg welkom wordt ontvangen. Dus we hebben nu een pagina rond Wachten op Godot. Daar vind je dus de...
Speelt tot 20 mei 2024.
Oh, heel lang, hè? Ja. Dus dan hebben we een pagina op onze website. Daar vind je dan het prikkeldocument, je vindt daar de audio-inleiding en de platte versie van het programmaboekje. Dus dan kan je makkelijk met de voorleessoftware zonder... PDF's zijn altijd heel erg lastig om te laten voorlezen door voorleessoftware. Maar gewoon de platte tekst. En het enige wat het theater hoeft te doen is op hun website verwijzen naar die pagina. En dan heb je het eigenlijk al... En in de service mail zou ik dan ook doen, iets naar vermelden.
En nog even terug naar zo'n avond dan, bijvoorbeeld zo'n meet and feel. Dan moeten de acteurs en de technici ook allemaal meewerken. Zijn die inmiddels ook overstag?
Niet altijd, nee. Het is heel erg nieuw. Het vergt heel veel van je eigenlijk. En ook vlak voor zo'n voorstelling is het natuurlijk heel spannend. Even een moment, hè. En je haalt iemand even uit zijn concentratie. Dan moet je maar als acteur net op zitten te wachten.
Ja.
Dus het vergt wat aanpassing. Maar we merken op zich wel, als acteurs helemaal om zijn, ze zien sowieso het belang daarvan in, hè. Dus laat dat wel duidelijk zijn.
Ja.
Maar dan wordt het eigenlijk heel leuk.
Dat, het is heel erg leuk.
We laatst een tijdje geleden bij 1001 Nacht van de toneelmakerij hadden we een meet and feel.
Op het toneel. Ja, mocht zelfs voor de voorstelling op het toneel.
En
dat is het leukst.
Mensen decorstukken voelen, kostuums. En wij gingen steeds meer denken, die voorstelling begint toch bijna.
Ja, moeten we niet weg. Moeten we zaten niet bij weg? Te denken.
En de acteurs bleven maar komen met, dit is wel
wat enig. We waren niet te stoppen. Ja. Nou, ik hoor prachtige zaken. Het is iets om in de gaten te houden. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending. En ik ga een beetje afkondigen. En dan hebben we na de afkondiging nog een nummer wat in ieder geval mij heel erg associeert aan een lied uit een film met William Hurt, Children of the Lesser God. En vanwege de enorme basdreunen was dit een nummer wat voor de dove mensen heel goed te volgen was. Maar we gaan eerst even afkondigen. U luisterde naar Moet Je Nou Eens Horen. Dank aan mijn tafelgenoten Eva van der Weert en Martijn Westerop. En Milko Fijnebuik voor zijn reportage.
Natuurlijk dank aan onze technici Nora van der Winden en Erik Korver. Wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. En voor nu zeg ik tot horens en jump voor de rest van de dag.
Me.